Ja, goedemorgen. Ja, fijn dat we ook samen Gods woord weer mogen openen. En het thema van vanmorgen is de hemel. En dat is best een thema wat wel tot de verbeelding spreekt. Maar tijdens de voorbereiding, ja, toen dacht ik op een gegeven moment van, jongen, dan komt er zoveel op je af. En dan besef je, eens te meer, dat als je het over de hemel gaat hebben, dat we het ook over de aarde moeten gaan hebben. En dat we daar ook Gods plan in moeten betrekken. Afijn, ik hoop vanmorgen mijn belangrijkste bevindingen met jullie te delen. En de kans is heel groot dat ik daar volgende week, want dan mag ik hier ook voor gaan, daar nog wat op terugkom. Mag ik jullie uitnodigen om samen met elkaar te lezen eerst vanuit het eerste Bijbelboek Genesis. Vanaf vers 1 tot en met 27. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Dankjewel. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen. En het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen. En om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens. En laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt. naar hun soort en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zeeën en laten de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Tot zover. Ja, dat was toch even een pittig stukje lezen. Maar voor het verband en het overzicht wel nodig. Ja, als het over de hemel gaat, en daar gaat het vanmorgen over, dan komen we dat begrip natuurlijk onmiddellijk al tegen in Genesis 1, vers 1. Het meest gebruikte Hebreeuwse woord is shamayim. En ja, alles wat eindigt in het Hebreeuws op im, dat is een meervoud. En men is het er over het algemeen ook over eens dat het zo is dat God de hemelen meervoud en aarde schiep. In Genesis 1, vers 1. Het Nieuwe Testament, wat in het Grieks is, gebruikt het meest het woord Uranos. En ja, als we het dan technisch gezien even over de hemel hebben, dan begint die sfeer feitelijk al op het moment dat ik omhoog spring, dan bevind ik me al in de hemel. De lucht om ons heen, de atmosfeer om ons heen, dat is al hemel. En wat ook opvallend is, is dat van de ruim 400 schriftplaatsen in het Oude Testament het ook allemaal over die hemel gaat. De hemel die we kunnen zien. Het hemelgewelf waar de zon, maan en de sterren aan staan. Het firmament of het uitspansel. Maar het Oude Testament maakt ons ook als vrij snel duidelijk dat die hemelen meer omvatten dan die hemel die wij kunnen zien. We gaan even naar 1 Koningen 8 vers 27. 1 Koningen 8 vers 27. Salomo wist dat achter dat firmament, dat zich daar meer bevond. En daar lezen wij over in hoofdstuk 8, vers 27, het volgende. Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja de allerhoogste hemel, kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En we willen ook even naar Deuteronomium. Deuteronomium 10, vers 14. Deuteronomium 10, vers 14. En daar staat, zie, van de Heere uw God is de hemel. Ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat daarop is. En we gaan er nu niet naartoe, want het is niet de bedoeling dat ik een hele lange rits met bijbelgedeeltes ga opgeven, dat we dat samen gaan lezen, maar het is heel mooi om daar voor jezelf Psalm 148 eens bij te lezen. He, want daar tref je ook, net als in de teksten die we net hebben gelezen, eigenlijk steeds drie sferen aan die we kunnen onderscheiden binnen de schepping. Namelijk de aarde, de hemel en de hemel der hemelen. Maar het allereerste waar we vervolgens aandacht aan moeten geven, is mijn inziens het verschijnsel wat zich voordoet in Genesis 1 vers 2. Waar we in Genesis 1 vers 1 getuigen zijn van de schepping van hemelen en aarde, komen we in Genesis 1 vers 2 in een onheilspellende sfeer van chaos en duisternis terecht. Nou, de oppervlakkige lezer, maar ook de jongere gelovigen onder ons, die zullen de schouders ophalen en die zullen doorlezen en die zullen eigenlijk aannemen dat het zesdaagse scheppingswerk, dat eigenlijk de beschrijving is van wat God in Genesis 1 vers 1 gemaakt heeft. Maar het is de grote vraag of we dat zo mogen zien. Het is veel waarschijnlijker dat er tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 iets gebeurd is waardoor God die oorspronkelijke aarde, dat daar een vreselijk oordeel over is gekomen. Die aarde is verwoest vanwege als gevolg van een oordeel van God. En ja, dat moeten we natuurlijk wel kunnen onderbouwen ook. Daarom moeten we ook elke keer weer schrift met schrift vergelijken. En er zijn vele teksten hoor, die dit onderbouwen. Twee wil ik even naartoe. Allereerst gaan we even naar Jesaja. Dat is Jesaja 40. Of nee, Jesaja 45, excuus. Jesaja 45, vers 18. Daar is de Heere aan het woord. En daar lezen we in vers 18. Want zo zegt de Heere, die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. En dan willen we ook lezen Job 38. Job 38, vanaf vers 4. Job is een van de oudste geschriften. We moeten dat situeren in de tijd van de aartsvaders. We gaan even naar Job 38 en dan lezen we de versen 4 tot en met 7. Daar richt de Heere het woord tot Job. En dan zegt de Heere, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Dus Ja, we zien hier twee dingen. In de allereerste plaats, en zeker als je daar verder studie naar gaat doen, dan zul je ontdekken dat ja, de Bijbel heel anders spreekt over de schepping dan wat ons in de schoolbanken geleerd wordt. En de aarde staat vast, ze is gegrondvest, ze staat op pijlers, et cetera, et cetera. Maar het meest belanghebbende met betrekking tot Genesis 1 vers 2 is natuurlijk dat de morgensterren, en dat zijn engelen, die zongen allemaal vrolijk en die juichten allemaal toen God de schepping maakte. En ja, de vraag is of wij moeten geloven dat die geestelijke wereld, die engelenwereld, stond te juichen voor die puinhoop die we in Genesis 1 vers 2 voor ons zien. Dat is maar zeer de vraag. Als je daar met een tijdmachine naartoe zou kunnen gaan, stel dat dat kon, ja, dan zou je terechtkomen in een situatie van volstrekte duisternis en waar je ook kijkt, water, water en nog eens water. Water beneden en water boven. Een desolate, ja, een slagveld. Daar heeft een oordeel plaatsgevonden. En het is mijn overtuiging dat dit niet anders, dat dit betrekking heeft op de val van de Satan. Die moet hebben plaatsgevonden tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Dus wat wij vervolgens dan ook zien, ja, dat is niet zozeer ja, scheppen. Hè? Wij noemen dat de zes scheppingsdagen. Maar wat we als allereerste zien, is dat Gods geest, die bemoeit zich ermee. We lezen op een gegeven moment dat het licht verschijnt. Ja, en dat licht, dat mogen we ook aannemen, dat is het waarachtige licht waar Johannes over spreekt. In Johannes 1, de versen 3 en 4. Daar zegt Johannes, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En want de zon, die was er nog niet. Maar toch wordt het licht, omdat hij daar is. Maar wat God dan gaat doen, is eigenlijk een aantal zaken uit elkaar trekken. Hij gaat dingen van elkaar scheiden. En dan zien we ook dat daar eerst sprake is van een scheiding van licht en duisternis. Ja, die twee horen dus niet bij elkaar. God is licht en in hem, zegt Johannes ergens anders, is in het geheel geen duisternis. En dan gaat God de wateren scheiden. Er worden wateren naar boven getrokken, naar boven het uitspansel. En de wateren die beneden blijven, die vloeien samen en worden de zeeën en de oceanen. Maar wat hier ook gebeurt, is dat feitelijk er een scheiding gemaakt wordt tussen de aarde en de hemelen. Want de hemelen zijn gevallen. En vanaf die tijd spreken we dus ook steeds over de dingen die op de aarde zijn en de dingen die in de hemel zijn. Terwijl we mogen aannemen dat de oorspronkelijke hemelen en aarde een eenheid vormden, met hoogstwaarschijnlijk een open verbinding tussen de hemelen en de aarde. En ja, dus God gaat dingen uit elkaar trekken. Die gaat zaken uit elkaar trekken die om, zeg maar, ja, omstandigheden te creëren waardoor zijn plan toch door kan gaan. En je moet je voorstellen, er is een enorme bres geslagen in die volmaakte eenheid die er was, in die scheppingsorde. En ja, als wij een mooi werkstuk zouden maken En we hadden een mooie tekening gemaakt. En er loopt eentje langs en die laat er een kop koffie opvallen. Ja, wat zeggen wij dan? Dan verfrommelen we het papier en dan maken we een nieuw werkstuk. Maar God doet dat niet. God gaat door. En ook als later ook de mens en ook de aarde valt, dan gaat God onverstoorbaar door met zijn voornemen. En ja, dat is, ja, daar zien we hier eigenlijk de voorbereidingen voor in dat scheidende werk. En dan zien we eigenlijk in de zes, nou ja, wat wij scheppingsdagen noemen. Er is wel sprake natuurlijk dat de Heer dieren formeert en de mens wordt geformeerd. Hè, maar het is wel vooral een herschikken. Een opnieuw bewoonbaar maken van die verwoeste aarde. En ja, dan zien we ook dat het waarachtige licht dat verschijnt. Maar het licht verdwijnt ook weer. En in de plaats daarvan worden de lichtdragers, het zijn geen lichten, het zijn lichtdragers, die komen tijdelijk, zeg maar, aan dat hemelgewelf te staan. En ja, als we het dan over het woord hebben en over het waarachtige licht, ja, dan beseffen we ook dat het in Gods schepping allemaal om hem draait. We willen even naar Colossense toe. Colossense hoofdstuk 1. Ik lees even vanaf vers 15, de versen 15 en 16. Daar lezen we ook: Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Daar heb je die tweedeling, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden, machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En ja, wat we hier zien is dat hij, die het beeld is van de onzichtbare God, ook de eerstgeborene van heel de schepping is. En dat eerstgeborene, hè, dat moeten we opvatten als hij is de belangrijkste. Om hem draait het allemaal. Maar alle dingen, wat dus gaat over de zichtbare dingen op aarde en de onzichtbare dingen in de hemel, die zijn ook allemaal om hem geschapen. Alle dingen zijn toegelegd en geschapen voor hem en ook tot hem. En dan in vers 17, wat we niet gelezen hebben samen, daar wordt nog gezegd dat hij voor alle dingen is en dat alle dingen bestaan tezamen door hem. Alle dingen vinden in hem hun samenhang. Daar wordt het Griekse woord cohesie gebruikt, wat ook in de Nederlandse taal natuurlijk gebruikt wordt en wat alles te maken heeft met de boel bij elkaar houden. Samenhang, samenvoegen. Hij is het middelpunt van die schepping. En ja, dit moeilijke gedeelte betekent eigenlijk in Jip en Janneke taal dat geen enkel schepsel, of het nou om mensen gaat of om engelen, zonder Christus, zonder hem die het beeld is van de onzichtbare God en de eerstgeborene van heel de schepping, tot het doel van zijn of haar bestaan kan komen. Dat is eenvoudig niet mogelijk. Hij is degene die de aarde, de oorspronkelijke aarde, en de hemelen weer bij elkaar zou brengen. Dan praten we wel over een nieuwe aarde en een nieuwe hemel uiteindelijk. Maar dat is wat hij gaat doen. We lezen nog even door in Colossense 1. Dan de versen 19 en 20. Want hij is natuurlijk meer En want Paulus die schrijft dit niet om te bewijzen dat Christus God is. Nee, dit schrijft hij allemaal in de eerste plaats met betrekking tot het lichaam. Waarvan hij het hoofd is, zegt vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. De dingen die in de hemel zijn en de dingen die op de aarde zijn. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Dus degene langs wie en door wie God schiep, hij was scheppingsmiddelaar, wordt vanwege de zonde, de zondeval, vanwege het feit dat het eerste mensenpaar, Adam, in de zonde viel ook, wordt hij ook verlossingsmiddelaar. Hij legt zijn heerlijkheid af, krijgt deel aan vlees en bloed, en komt naar deze wereld in de gelijkenis van zondig vlees en wordt aan ons gelijk, verricht het verlossingswerk op het kruis. En zo heeft hij alle dingen met zich verzoend. En ja, dat is een geweldig iets als je dat zo beseft. Maar de eerste stap, als we eventjes dit bekijken vanuit het perspectief van Gods heilsplan, werd toch gezet in Genesis 1 met het scheiden van die dingen. Met name dat hemelgewerf, dat uitspansel, dat is een, ergens wordt gezegd van het uitspansel dat de Heere het uit heeft gespannen. En dat het als een tent is waarin men woont. Feitelijk is het zo dat dat hemelgewelf een tijdelijke hemel is. Het is een hemel die zal verdwijnen als het geen dienst meer, als het niet meer nodig is. En wanneer zal dat zijn? Als de nieuwe aarde en de nieuwe hemel daar zijn. Als aarde en hemel weer één worden. Als het nieuwe Jeruzalem nederdaalt uit de hemel van God en komt te rusten op de aarde. En als de tent van God bij de mensen zal zijn. Dus ja, dat hemelgewelf, dat is een tijdelijke hemel. Dat hemelgewelf waar de zon, maan en de sterren aan staan. We zijn dat natuurlijk tegenwoordig allemaal helemaal kwijt. He, maar ook het evangelie staat in de sterren geschreven. De vijand die heeft daar natuurlijk zijn eigen draai aan gegeven door middel van de astrologie. De dierenriem en de sterrenbeelden die beginnen feitelijk bij het sterrenbeeld maagd. De maagd werd zwanger en zij baarde een zoon, Immanuel, God met ons. En dat eindigt met het sterrenbeeld van de leeuw. De leeuw van Juda, die komt om de aarde rechtmatig te regeren en het koningschap op te eisen. Dus dat spreekt van verlossing. Dus dat hemelgewelf en door het scheiden en door het uit elkaar trekken van de aarde en de hemelen, plaatst God de hele schepping ook als het ware in verlossingsmodus. En de uitwerking en de doorwerking daarvan, mogen u en ik nu al heel persoonlijk natuurlijk beleven. Met name voor ons levend in het genadetijdperk en deel uitmakend van het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is, is dat natuurlijk helemaal een bijzondere aangelegenheid. Daar zit ook zoveel aan vast, dat ik daar ook nu niet meer vanmorgen aan toe kom. Om daar aandacht aan te geven, dat volgt volgende week. Maar de doorwerking en de uitwerking in de schepping, ja, dat zal grotendeels, of eigenlijk volledig, in de komende aion plaatsvinden. Direct na de wederkomst van Christus, dan mogen die geroepen gemeenten, onder leiding van Christus, die schepping, die verlossing gaan uitdragen in de schepping. En tegelijkertijd is het zo, en dat is ook iets wat we wel moeten beseffen, gaat wel flink de bezem er doorheen. En wij noemen die tijd vaak natuurlijk het duizendjarig vrederijk. Nou, die term vinden we in de Bijbel niet. Maar we weten wel dat de Satan duizend jaren gebonden zal worden. Dat er andere condities heersen. Maar ja, weet je, aan het einde van die periode, dan zijn er twee opties en twee smaken voor de mensen, maar ook voor de engelen. Het is of je onderwerp je aan hem en je beleidt zijn naam met heel je hart, of je komt als vijand onder zijn voeten te liggen. Dat is de realiteit. En wanneer er geen zonde meer is, ja, dan verdwijnt dat hemelgewelf en dan zal de nieuwe aarde en de nieuwe hemel zal een realiteit zijn. En dan zal het zo zijn, zoals we in Openbaring 21 zien, in vers 1, daar kunnen we wel even naartoe gaan. Daar lezen we. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. Dus de zee is er niet meer. Dat water, dat is hier vanwege dat oordeel wat heeft plaatsgevonden in Genesis 1, vers 2. Vervolgens zien we in vers 2 de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Nou, als er nog zonde zou zijn, dan kon die stad echt niet vanuit de hemel neerdalen. Dit kan pas op de nieuwe aarde. Dit kan pas als dat verlossingswerk, als die verlossing is uitgedragen in de schepping. En ja, dat moet ook gezegd. De elementen die niet in die schepping thuis horen, die zullen ook worden weggedaan. Ook dat lezen we allemaal in Gods woord. Maar dan is daar plaats voor de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. En dan zullen de eerste dingen, die gevallen schepping waarin wij nu nog staan en waar de Satan het voor het zeggen heeft en waar we elke dag opnieuw getuigen zijn van een hoop gelieg en crimineel gedrag. Dat zal allemaal afgelopen zijn in de komende aion. Want dan gaat de bezem er doorheen en dan gaat er een hele andere wind waaien. En nou ja, het einde van die aion eindigt als dat werk voltooid is, als die bezem er doorheen is geweest, als alles eruit is wat er niet hoort, en dan kan het verder. En dan zal het ook verder gaan. En alleen gehoorzaamheid zal dan afgedwongen worden. De vrijblijvendheid zoals die nu er nog is, vanwege Gods langmoedigheid, Gods geduld. En je kunt God bespotten, je kunt hem uitdagen, je kan van alles doen en roepen. Er wordt niet op gereageerd. Maar in de komende aion, dan is dat anders. Dan regeert Christus vanuit Jeruzalem, te midden van zijn volk Israël. En dan volgen er gewoon ook sancties. En als de volkeren dan niet jaarlijks een delegatie willen sturen om Christus eer te betuigen, nou, dan krijg je gewoon een tijd geen regen. En, nou ja, en je leest meer van dat soort zaken. En je leest ook ergens dat, dat de goddelozen, ja, die gaan dan een hele slechte tijd tegemoet. Want de Heere, die zal ze weten te vinden. En ze zullen dan verantwoordelijk zijn voor hun eigen zonden die ze dan begaan. Daar gelden dan andere criteria voor. En dus er is ook zeker sprake ook dan van oordeel en van het scheiden en van keuzes die gemaakt worden. Uiteindelijk, en ja, daar willen we dan ook mee eindigen, is het wat ook opvallend is, dat is dat de gemeente van het ene lichaam, waar u en ik deel van uit mogen maken, dat blijkt de enige verbinding ook te zijn met die oorspronkelijke schepping van Genesis 1 vers 1, van de schepping voordat de zonde daar binnen trad. En want wij zijn geroepen zonder zonde in die periode. In die periode, eigenlijk zelfs nog daarvoor, zegt Paulus ergens in Timotheus, van voor de aanvang van de aionen, heeft God de leden van het lichaam al voorgekend en voorbestemd om samen met Christus hoofd en lichaam te zijn. En ja, dat is toch wel heel bijzonder. En ja, dan spreken we niet langer over de geschapen hemelen, maar dan spreken we over een sfeer die boven wordt genoemd. Het is een sfeer die boven de hemelen is. En het is een positie die met zich meebrengt dat we samen met Christus aan de rechterhand van God geplaatst zijn. En ja, dat is een enorme rijkdom van genade. Maar nou ja, zoals ik al aangaf, daar wil ik volgende week dan nader op terugkomen. Tot zover. Amen. Laten we samen danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we, ja, dat we zo uw woord mochten openen. En dat we ook mogen zien, Vader, hoewel ja, we enkel maar de culturen zien, dat u ondanks ja, de dingen die hebben plaatsgevonden in de schepping, de rebellie en de opstand van de Satan, de val van de Satan, de val van de mens, dat u toch ja, niet van uw voornemen bent af te brengen. En dat u uiteindelijk ook tot uw heerlijk doel zult komen. Doordat u ook alle dingen ten goede doet meewerken. Heer, dank u dat we zo ja, deze dingen op ons in mogen laten werken. En dat we mogen weten dat u nabij bent. Dat u elke dag opnieuw ook kracht wilt geven. En dat we elke dag opnieuw mogen leven en wandelen in de rijkdom van uw genade. Uw genade die ons opvoedt en ons leidt. En ja, zo wandelend mogen we uitzien, Vader, naar die heerlijke verschijning in heerlijkheid. Dat moment dat we samen met hem mogen verschijnen. Dat we samen met hem medegezet mogen worden fysiek en als nieuwe mens ook mogen verschijnen. Heer, en ja, wat is het dan? Ja, wat is het toch onvoorstelbaar dat wij als geroepenen, en dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor uw volk Israël, mogen participeren en deel mogen uitmaken van uw machtige huisplan. Dat we ieder op onze eigen plek, samen met Christus en in Christus, die verlossing mogen uitdragen in de ganse schepping. En dat alles, Heere, opdat u uiteindelijk kunt en zult zijn, alles en in allen. Heer, en dat uw naam verheerlijk wordt. Dank, Heer, Zo voor deze ochtend, voor het samen zijn, wilt u ook maar de naprediker zijn. En ja, Heer, wilt u ons ook maar begeleiden op al onze wegen in de week die voor ons ligt. We vragen het u uit genade alleen. Amen. Laten we samen nog een lied zingen. Ik had gedacht lied 51. En dat gaat over de aardwoestijn. Johan de Heer 51.